helemaal in het begin van de Bijbel. Ik moet eigenlijk beginnen te lezen bij het eerste vers, maar ik kom vermoedelijk vanavond niet eens aan het eerste vers toe. Hoewel we wel enige versen uit het boek natuurlijk zullen bespreken. Maar het eerste vers lees ik toch, want daar staat: in de beginne schiep God de hemel en de aarde. En daarmee is al een heleboel gezegd, want daarmee wordt ook een introductie gegeven eigenlijk op de titel van dit boek niet alleen, maar daarmee tegelijkertijd op de gehele Bijbel. Want niet alleen is dit het begin van dit Bijbelboek natuurlijk, maar tegelijkertijd is het begin van het geopenbaarde woord van God. Dus het oudste deel van de Bijbel, zoals we nog zullen zien. En het algemeen kan gezegd worden, en dat is een hele bijzondere zaak, in het algemeen kan gezegd worden dat in het boek Genesis eigenlijk alle Bijbelse waarheden al vervat zijn. Dat is weinig bekend, moet ik zeggen, maar niettemin is het wel degelijk waar. Ik bedoel namelijk dat alle dingen die later in de schrift verteld worden en uiteengezet worden, die zijn allemaal stuk voor stuk terug te vinden in het boek Genesis, omdat ze daar of al werden aangekondigd of in elk geval werden geïllustreerd. Dat wil zeggen dat we in de geschiedenissen van, zoals vermeld in Genesis, inderdaad een uiteenzetting terugvinden omtrent Gods weg met de scheppingen, met de wereld enzovoort. Inclusief zelfs de roeping van de gemeente. In elk geval is het zo dat in Genesis vele typen gevonden worden van de Heer Jezus Christus, van zijn werk, van wat hij tot stand zou brengen en inmiddels zelfs al gebracht heeft. En al deze dingen vinden we in ditzelfde Bijbelboek al uitgebeeld. En als we dat leren zien, dan hebben we meteen een heleboel problematiek die rond dit boek wordt opgeworpen overwonnen. Dat wil zeggen, al die vragen over of Genesis wel of niet geïnspireerd is, dat zijn vragen die zich vanzelf oplossen naarmate we het boek en dus de inhoud van het boek zelf bestuderen. Dat is makkelijk genoeg. En dan blijkt dat aangezien de Bijbelse waarheden in het algemeen allen zijn terug te vinden in Genesis, dit boek Genesis inderdaad een inleiding is tot de gehele schrift en daarom, ik zou bijna zeggen, als geen ander boek door God zelf geïnspireerd is, maar daar zullen we nog wel op terugkomen. In de eerste plaats moet ik zeggen dat er boven dit boek staat in mijn Bijbel het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. De Duitsers lossen dat anders op, die zetten er alleen boven het eerste boek van Mozes en geven de boeken van Mozes helemaal geen naam. Die nummeren ze gewoon, hè? 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes en 5 Mozes. En dan krijg je 1 Jozua uiteraard. Hè? Maar de 5 boeken van Mozes heeft men het dan over. Zonder namen. Daar heeft men trouwens ook een goede reden voor, want eigenlijk hebben de Bijbelboeken geen namen. En in de Hebreeuwse Bijbel, het Hebreeuwse Oude Testament, en zoals bekend, het Hebreeuws is immers de grondtaal van het Oude Testament. Het Oude Testament is bijna volledig in het Hebreeuws geschreven. Wel, in het Hebreeuwse Oude Testament hebben deze 5 boeken van Mozes helemaal geen naam. Ze worden ook niet aangeduid als 1 Mozes, 2 Mozes en 3 Mozes, maar ze worden aangeduid met de beginwoorden van deze boeken. Dus Genesis heet dan Bereshit, namelijk in de beginnen enzovoorts. Dus het boek wordt aangeduid met de eerste woorden waarmee het boek begint, ter onderscheiding. Hoe komen wij dan toch aan namen? Wel, dat is eenvoudig. De namen zijn ontleend aan het Grieks eigenlijk. Het is namelijk zo dat het woord Genesis afkomstig is uit de Septuaginta. De Septuaginta is de oude Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Een vertaling die in de dagen van de Heer Jezus al in gebruik was. Dus het is echt de oude Griekse versie van het Oude Testament. En daar wordt het boek aangeduid als Genesis. En Genesis heeft te maken met genereren enzovoorts. Genesis betekent in het Grieks wording. En dat is natuurlijk een mooie naam voor dit Bijbelboek, omdat in het Bijbelboek sprake is in elk geval van de wording, namelijk het tot stand komen van de schepping als zodanig. En verder moet ik toch ook zeggen dat in dit eerste Bijbelboek de hele schrift zijn wortels vindt. En andersom gezegd, het is eigenlijk zo dat de hele Bijbel uit Genesis ontspringt. Omdat alle Bijbelse waarheden in de kern zonder meer in Genesis reeds aanwezig zijn. Vandaar dat het een mooie naam is van het boek. Maar het zit nog anders in elkaar, want hoe komen de Grieken dan aan de naam Genesis voor dit boek? Waar hebben ze die vandaan gehaald? En dan wordt het echt interessant, want men heeft dat woord, de naam Genesis, gevonden, omdat men het gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse begrip Toldot. Even kijken of het krijgt is. Ja. Toldot, we weten nooit precies hoe we dat nou in het Nederlands zullen schrijven. Want ja, het is Hebreeuws en het wordt geschreven met Hebreeuwse letters. Maar ik doe het voor de gelegenheid maar eens zo. En dat woord Toldot, dat speelt namelijk een hele belangrijke rol in dit Bijbelboek. Het komt voor het eerst voor in Genesis 2 vers 4, dus op de tweede bladzijde van de Bijbel, waar het vertaald is met geboorten. Althans in de Statenvertaling, en over andere vertalingen heb ik het maar helemaal niet. Het wordt dan toch een chaos. Maar ik zeg het maar omdat we het hier terug zouden vinden. Het staat namelijk in Genesis 2 vers 4, dit zijn de geboorten. En dat is één vaste uitdrukking, namelijk Ele Toldot. Had ik eigenlijk voor moeten schrijven. Janus, die staan ook altijd in de weg ook. Vooral als je ze niet nodig hebt natuurlijk. Ele Toldot, en dat wordt vertaald met dit, of dit zijnde, dit, dus het is gewoon een aanwijzend voornaamwoord. Dit zijn de geboorten en Toldot, het is een woord wat eigenlijk in het meervoud staat. Toldot wordt dan vertaald met geboorten bij deze gelegenheid. De zaak is echter dat deze uitdrukking nog vele malen meer voorkomt. We zullen ze allemaal noemen ook in de loop van de avond vermoedelijk en anders een andere keer. Want in Genesis 5 vers 1 vinden we het weer. Alleen daar is het niet vertaald met geboorten, maar daar is het vertaald met geslacht. Daar staat ook, dit is het boek van Adams geslacht. Maar dat geslacht is weer de vertaling van hetzelfde woord, Toldot. Ja, het kan dus nooit goed vertaald zijn, want Toldot is feitelijk de meervoudsvorm. En hier heeft het met een enkelvoudsvorm vertaald. Dus het kan nooit, zou dan altijd nog moeten zijn, dit is het boek van Adams geslachten. Maar het is hetzelfde, dit is het geslacht. Of dit zijn de geslachten, dit zijn de geboorten. Of althans, dit is het boek van de geboorten van Adam enzovoort. Ik kom er allemaal op terug hoor. Maar ik laat u even zien waar die uitdrukking staat en hoe vaak. Er staat namelijk weer in Genesis 6 vers 9. Dit zijn de geboorten. En nu is het van Noach. En weer vertaald met geboorten. Dat blijft het ook bijna altijd. In de Statenvertaling althans. Andere vertalingen ken ik niet. En daarna vinden we terug in 10 vers 1. Dit nu zijn de geboorten. Er staat gewoon en dit zijn de geboorten. Van Noach's zonen. En dan 11 vers 10. Dit zijn de geboorten van Sem. En zo gaat het verder. Dus daar hou ik nou maar even mee op. Want de volledige opzomming krijgt u toch vanzelf nog. Het bijzondere is namelijk, en dan vertel ik u meteen dingen die nou niet algemeen bekend of ook algemeen aanvaard zijn. Het bijzondere is namelijk dat dit woord Toldot, het noemen van dit woord Toldot, vanzelf een indeling geeft van dit grote Bijbelboek. Dat wil zeggen, het boek Genesis wordt verdeeld en elk deel wordt als het ware onderschreven met deze uitdrukking. Dit zijn de geboorten van Ele Toldot. Het is het onderschrift van elk deel van het boek Genesis. En dat betekent dus dat door het gebruik van deze term Ele Toldot het boek Genesis verdeeld wordt in verschillende delen. Vandaar dat het niet zo gek is om het boek deze naam Genesis te geven, want Genesis is dan de vertaling van Toldot. Daar moet het voor doorgaan. Nu is het zo dat dit woord Toldot dus, zoals we gezien hebben, in Genesis bijna steeds vertaald wordt met geboorten, eenmaal met geslacht in Genesis 5 vers 1, min of meer abusievelijk, en in Genesis 37 vers 2, waar het de laatste keer voorkomt, staat, dit zijn de geschiedenissen, in plaats van geboorten, dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Met geen mogelijkheid heeft men in dat vers kunnen lezen, dit zijn de geboorten van, omdat er geen geslachtsregister bij betrokken is of wat ook. En dus heeft men er maar van gemaakt, dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Maar dit woord betekent niet geboorten, Het betekent ook niet geslacht, want daar is een ander woord voor in het Hebreeuws. Maar aangezien we geen Hebreeuwse les hebben, zal ik u dat ook verder niet voorhouden. Maar er zijn andere woorden voor met die betekenis. En daarom wordt er ook altijd gediscussieerd over de ware betekenis van deze meervoudsvorm, dit woord toldot. Ik heb hier namelijk een hele lijst van verschillende vertalingen die gegeven werden door allerlei grootheden wat betreft de Hebreeuwse taal. Zoals daar zijn Gesenius, een van de grootste autoriteiten op dat gebied. Gesenius vertaalt met geslachten of nakomelingen of geslachtslijst of geslachtsgeschiedenis. Volgens mij staat dat woord helemaal niet in Vandalen, geslachtsgeschiedenis. Maar daar hebben ze speciaal uitgevonden om te functioneren als vertaling van dit Hebreeuwse woord. Dus geslachten of nakomelingen of geslachtslijst of geslachtsgeschiedenis. Hij komt toch met het woord geschiedenis aanzetten. Ene meneer Boel, of Buhl, vertaalt met wordingsgeschiedenis. En als u oplet, merkt u dat hij dus twee woorden gebruikt. Wording en geschiedenis. Zodat erin opgesloten ligt hoe iets tot stand komt, maar ook hoe het er verder mee ging. Het zijn twee dingen in onze begrippen, in onze Nederlandse begrippen. Maar ze liggen samen opgesloten in dit ene Hebreeuwse woord waarvoor wij geen Nederlands woord hebben. Want dat is het eigenlijke probleem. We hebben er geen Nederlands woord voor. Het is dus wording, zowel als geschiedenis. Ene meneer Butcher, nee in Duits, niet in het Engels, want anders zou het slagen zijn. Hè. Die vertaalt gewoon met geschiedenis, die heeft er geen probleem mee, want die veronderstelt dat een wording behoort tot een geschiedenis. Het ontstaan behoort ook tot een geschiedenis, en het is natuurlijk ook zo. Dan heb je meneer Fürst, Duitse autoriteit op het gebied van Hebreeuws. Die vertaalt met vier verschillende woorden, namelijk met generatie. Dus hetzelfde als geslacht, een generatie. Of schepping, daar vertaalt hij het zelfs ook mee. Of met geschiedenis, of met een dubbele term ontstaansgeschiedenis. En dat is precies hetzelfde als de wordingsgeschiedenis van meneer Boel. En men gebruikt dan dus twee woorden. Die twee woorden schijnen het beste weer te geven waar het om gaat. Namelijk het ontstaan, maar ook hoe het er verder mee ging. Dus van begin af tot op heden. Dat is eigenlijk de inhoud van het begrip. Dan heb je meneer Roberts, die vertaalt met geschiedenis. En die zegt, Ele Toldot is gewoon, dit is de geschiedenis van, en dan volgt de naam. Ele Toldot Noach, dat is niet dit zijn de geboorten van Noach, maar dat betekent, dit is de geschiedenis van Noach. Of de geschiedenissen van Noach. Zo gaat het ongeveer. Ik wist wie er binnenkwam. Dan hebben we meneer Kalisch, die vertaalt gewoon met begin. Die ziet de geschiedenis niet, maar ziet alleen het ontstaan der dingen. Dat kan natuurlijk ook. Dus die vertaalt, dit is het begin van Noach, of dit is het begin van de zonen van Noach, of zoiets. Dan heb je meneer Ewald, die vertaalt met oorsprong, dat is ook begin dus. Dan is er meneer Rashi, dat is een Jood uiteraard, die vertaalt met voortbrengselen. Dat is ook aardig bedacht, want het heeft te maken met ontstaan en ook hoe het er later mee gaat. En dan heb je nog een meneer, een Amerikaan, Ryle, die zegt, het betekent gewoon geschiedenis enzovoort. Nou, dan heb ik dat rijtje genoemd, niet omdat u het onthouden zou, maar in de eerste plaats, opdat u zou weten dat de heren Hebreeën het onderling dus ook niet helemaal eens kunnen worden. En dat komt niet omdat ze niet weten wat het Hebreeuwse woord betekent, maar dat komt omdat ze er geen woord in het Nederlands, of het Duits, of het Engels, of het Frans, of zelfs in het Grieks voor in de plaats kunnen zetten, omdat het zo'n bijzonder Hebreeuws woord is. Dat is het hele probleem, het is een taalkundig probleem. Zo lossen wij dat op. En het volgende wat we er dan van moeten zeggen, is dat hoewel deze uitdrukking, Ele Toldot, dit is de geschiedenis, of dit zijn de geschiedenissen, gewoonlijk in onze Bijbel gezien wordt als de aankondiging van een geslachtsregister, is dat absoluut onjuist. En wij denken dat, eerst omdat men vertaalt met geslachten of met geboorten. Dan denken we dat het iets met geboorte van mensen te maken heeft. En bovendien denken wij dat omdat er in veel gevallen een geslachtsregister op volgt. De eerste keer niet in Genesis 2 vers 4. Dat is waar, dat kan ook moeilijk natuurlijk. Hoewel dat meteen daarna verteld wordt hoe Adam geschapen werd, dus... Als je een beetje wil zeggen, het is toch een soort geslachtsregister, want een paar versen verder wordt Adam geformeerd in vers 7 uit het stof van de aardbodem, dus zou kunnen. En daarna krijg je Genesis 5 vers 1 en dan staat, dit is een boek van Adams geslacht en dan komt er wel degelijk een verhaal over afstammelingen van Adam. En in 6 vers 9 staat, dit zijn de geboorten van Noach. En in vers 10 staat, en Noach gewon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Dus dat zou voor een geslachtsregister door moeten gaan. Dat is dan de gedachte. Maar ik moet u zeggen dat het toch lang niet altijd het geval is. Want in Genesis 2 vers 4 volgt niet echt een geslachtsregister. In Genesis 6 vers 9 ook niet. Want daar volgt heel iets anders. Er staat, dit zijn de geboorten van Noach. En dan staat er, Noach was een rechtvaardig oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En hij had weliswaar drie zonen, maar van een verder geslachtsregister is daar zeker geen sprake. En iets dergelijks geldt ook voor Genesis 25, vers 19, waar staat, dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. Daar volgt dus niet de geslachtsregister van Isaac, maar in tegendeel, er volgt, er zal dan eerst nog een geslachtsregister volgen van Abraham. Maar zo'n geslachtsregister blijft in werkelijkheid achterwege. En hetzelfde geldt ook voor de laatste keer dat het voorkomt, Genesis 37 vers 2, waar staat, dit zijn Jacobs geschiedenissen, en dan staat er meteen, Jozef zijnde een zoon van 17 jaren, en er volgt dus helemaal geen geslachtsregister, zodat je niet kunt zeggen dat Ele Toldot het opschrift is boven een geslachtsregister, hoewel dat in bijna alle handboeken zo staat. Maar ja, die jongens schrijven dat van elkaar over, en dan hoeven er verder dan niet over na te denken, dat is makkelijk natuurlijk. Maar het is een misverstand, het kan niet. Bovendien, het eigenaardig is dat we bijvoorbeeld in heel Genesis niet eens de uitdrukking tegenkomen Ele Toldot Abraham. Zoiets als een geslachtsregister van Abraham en van afstammelingen van Abraham lezen we niet eens. Terwijl Abraham ongetwijfeld de centrale figuur is in het boek Genesis. Want daar verwijst de Bijbel continu naar terug. De roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën als voorbeeld en erf, en vader moet ik eigenlijk zeggen, als erf later ook, van alle gelovigen. Maar zo'n uitdrukking vinden we niet. Dus het is niet een opschrift van een geslachtsregister, want in vele gevallen volgt er geen geslachtsregister. Dan zijn er die zeggen, nou nee, het is het opschrift boven een geschiedenis. Het is de inleiding tot een geschiedenis. En ook dat is een misverstand, want in de praktijk blijkt dat niet de geschiedenis volgt, maar dat de geschiedenis vooraf ging. Ik las net even met u in Genesis 37, dit zijn de zonen, vers 2, hè, dit is de geschiedenis van Jacob, punt, en dan gaat het verder met Jozef. Het gaat namelijk niet over Jacob dan, integendeel, de geschiedenis van Jacob volgt niet, de geschiedenis van Jacob is daar afgesloten. Zodat het niet een opschrift is boven de geschiedenis, maar integendeel, het is het onderschrift, het is een afsluiting van wat vooraf ging. Alleen dat merken wij niet direct, omdat men bij de indeling in hoofdstukken en versen van Genesis, dat die indeling dan verkeerd gemaakt heeft. Men heeft die uitdrukking steeds bovenaan een nieuwe kwerikoop gezet en er een kop boven geplaatst. Terwijl het in werkelijkheid andersom zou moeten zijn. De uitdrukking zou moeten staan onderaan een perikoop in plaats van er bovenaan. En als je dat één keer doorkrijgt, dan snap je niet waarom men dat niet eerder gezien heeft. Want het is zo eenvoudig als je het één keer ziet. Dat die uitdrukking Ele Toldot, beginnend dus met het aanwijzend voornaamwoord, dit, dat wijst dus niet vooruit van nu volgt, maar het wijst terug, dit is geweest. Dit wat nu geschreven is, en wat hier wordt afgesloten, is de geschiedenis van, en volgt in bijna alle gevallen, in 10 van de 11 gevallen geloof ik, volgt een naam. Want dat is zonder meer zo, die uitdrukking komt in zo 11 keer voor en alleen de eerste keer staat er geen naam achter, want er staat er gewoon, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, in Genesis 2 vers 4, en alle andere keren staat er een naam achter, dit is het geslacht van Adam, of het boek des geslachts van Adam, en daarna steeds onveranderlijk, dit zijn de geboorten van Noach, dit zijn de geboorten van Noach's zonen, dit zijn de geboorten van Sem, en van Terach, en Ismaël, en Isaac, en Esau, en nog een keer Esau, en dan Jacob, en dan is het afgelopen. Want de laatste onderschrift onder Genesis ontbreekt. Als het er al had moeten staan, zou er vermoedelijk moeten staan Jozef of zoiets. Dit waren de geschiedenissen van Jozef, want de laatste geschiedenis, het laatste onderdeel van Genesis, handelt inderdaad over Jozef. Wat we dus vinden, en ik zal u dat ook demonstreren, is dat de uitdrukking Ele Toldot de afsluiting is van wat geweest is, wat voorheen geschreven wordt. En bovendien moet ik daar meteen weer opmerken dat dat in elk geval van toepassing is op de eerste keer dat het voorkomt en dat wordt algemeen wel erkend. Alleen het eigenaardige doet zich voor dat men dikwijls het eerste voorkomen van een woord beschouwt als een uitzondering. En dat is natuurlijk het grootste misverstand wat er is. De eerste keer dat het voorkomt is juist de regel. Dan wordt de norm gezet. Daarna kunnen er wel eens uitzonderingen zijn, maar het begint met de norm. En in elk geval is het zo dat men traditioneel een verdeling aanbrengt in Genesis 2 vers 4. Namelijk, men leest, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. En dan niet punt komma, maar gewoon een punt. En dan begint de nieuwe zin, namelijk, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot, enzovoorts. En zo gaat de zin dan. En dat is algemeen aanvaard, dus. En dat betekent dat deze uitspraak, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden, dat het onderschrift is van wat vooraf ging. Het onderschrift van de eerste pericoop, eerste paragraaf zouden de Amerikanen zeggen, van Genesis, beginnend in Genesis 1 vers 1 en dus eindigend halverwege Genesis 2 vers 4. En daar begint het tweede deel van het boek. En zo is het ook, want zo blijft het ook van toepassing en we zullen het verder ook inderdaad zo zien. Het is trouwens aan de andere kant zo dat dezelfde uitdrukking, maar dan in het Grieks ook gevonden wordt in het eerste vers van het Nieuwe Testament. Daar staat namelijk, dit is het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van, dan weet ik niet of het David of Abraham eerst staat, maar er staat de zoon van David en de zoon van Abraham, of andersom, de zoon van David en de zoon van Abraham. Maar het begint met, dit is het boek des geslachts. Precies zoals het in Genesis 5 vers 1 staat, dit is het boek des geslachts van Adam. Alleen Matthäus 1 vers 1 opent, dit is het boek des geslachts van Jezus Christus. En dat geslacht, het woord wat daar gebruikt wordt, komt natuurlijk overeen met het Hebreeuwse toldot. Namelijk, dit is de geschiedenis van enzovoorts. Wat overigens gevonden wordt daar, is dat in Matthäus 1 inderdaad niet de afstammelingen van de Heere Jezus volgen. Toch? De volg van een geslachtsregister, maar niet van de afstammelingen van de Heere Jezus, maar juist van zijn voorvaderen. Dus net andersom dan de situatie in Genesis dikwijls uitgelegd wordt. Dat wil zeggen dat de uitdrukking aan het begin van Matthäus, in Matthäus 1 vers 1 dus, dat die uitdrukking in werkelijkheid niet vooruit wijst, wel het wijst vooruit naar het boek, maar het wijst niet vooruit in de tijd, maar in tegendeel, het wijst achteruit naar wat geweest is. En dus is het de afsluiting van wat vooraf ging. En daar gaat het om. En zo vinden we het dus ook in Genesis terug. Het is de afsluiting van wat vooraf ging. Zodat we daarmee vinden dat deze 11 uitdrukkingen, of deze 11-maal herhaalde uitdrukking, steeds de afsluiting geeft van wat vooraf ging. En daarmee wordt het boek Genesis vanzelf ingedeeld in 12 delen. Ik hoop dat u goed kunt rekenen. We krijgen 11-maal afsluiting, dat zijn dan 12 delen, want de laatste afsluiting vinden we niet. Aan het eind van Genesis staat deze uitdrukking namelijk niet. De laatste keer was in Genesis 37 vers 2. Het laatste deel loopt dus van Genesis 37 vers 3 tot aan het einde, zodat we, en dat is interessant om te zien, zonder dat we dat willen, een verdeling van Genesis vinden in 12 delen. 12 geschiedenissen die uitdrukkelijk van elkaar gescheiden worden door deze uitdrukking in het Grieks Genesis, maar in het Hebreeuws toldot. Nou, daaraan ontleent het boek dus feitelijk ook zijn naam, en terecht zo. En dan gaan we het weer lezen. Want nou lezen wij, dan sla ik Genesis 2 vers 4 even over, omdat daar geen naam volgt op de uitdrukking, dit zijn de geboorten van, want er staat gewoon, dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde, als zij geschapen werden. Dus dat laat ik even buiten beschouwing nog. En daarom ga ik meteen naar de volgende keer dat het voorkomt, dat is Genesis 5 vers 1, daar staat, dit is het boek van Adams geslacht. Er staat gewoon iets van Ele, Sefer, Toldot, Adam. Dat wil zeggen, dit is het boek van de toldot van Adam. Dat is een betere volgorde van de woorden. Zodat op deze uitdrukking volgt Adam, namelijk dit was het geschiedenis van Adam. In de praktijk betekent dit wat het lijkt te betekenen als je onbevooroordeeld bent. Het betekent namelijk dat tot zover de geschiedenis geschreven werd door Adam. Ja. Want als het een boek is, werd het geschreven. En de uitdrukking boek staat er deze keer tussen. Niet altijd, maar hier wel. Als het een boek is, was het geschreven. Dus dit is het boek van de geschiedenissen, van de wording, maar ook van de ontwikkeling van Adam. Nou kun je nog zeggen, dan kan het geschreven zijn over Adam, dat is waar. Maar meer voor de hand ligt dat Adam dat wat hij zelf geschreven heeft afsluit en er zijn naam onder zet. En dat moet ook wel. En we zullen dat namelijk in het verloop van Genesis zien dat dit steeds zo is. En dat de inhoud van het voorgaande gedeelte inderdaad door degene die ondertekent, in dit geval Adam, geschreven kan zijn. En het blijkt dan ook dat de dood van Adam zelf ook pas geschreven wordt in het volgende deel. En zo is het steeds. Als er staat, dit was de geschiedenis van Noach, of dit waren de geboorten van Noach, of hoe het dan maar vertaald is, blijkt ook inderdaad dat het voor een deel over Noach gaat, maar dat het laatste deel van de geschiedenis van Noach dan nog moet volgen, omdat de man nou eenmaal zijn eigen dood niet beschrijft. Dat lijkt me wel duidelijk. Nou, zodat we vinden dat het deel tot aan Genesis 5 vers 1 geschreven is door Adam. En dan gaan we naar Genesis, wat was het ook weer, 6 vers 8 is het dan denk ik, hè? Of 9. Genesis 6 vers 9, daar wordt ondertekend. Dit zijn de geboorten van Noach. Waarna de volgende schrijver begint en zegt, Noach was een rechtvaardig oprecht man. Nou, zo begin je ook inderdaad een verhaal te vertellen. En sterker is nog, maar ik zal u dat later veel gedetailleerder laten zien. Het sterke is nog dat de volgende schrijver dus precies begint waar de vorige schrijver is opgehouden. Want de vorige schrijver, meneer Noach, is geëindigd met vers 8. Maar Noach, dat was hij zelf dus, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dan ondertekent hij en zegt, tot zover of dit zijn de geschiedenissen van Noach. En hij ondertekent dus met zijn eigen naam, punt uit. Waarna de volgende schrijver komt, een zijner zonen, uiteraard. En officieel waren het al zijn zonen samen. En zij beginnen met het verhaal waar hun vader was opgehouden. En ze schrijven, Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Zodat je weet dat wat nu komt meteen volgt achter het voorgaande. En dan zegt u, dat weten wij wel, want je leest gewoon door. Maar als u beseft dat men vroeger op kleitabletten schreef, kleitafeltjes, plakken klei enzovoort, dan is het altijd in zoeken welke kleitafel nu gelezen zou moeten worden. Hierna. Want men hield er heus geen bladzijdenummering op na. En zoals men het vroeger deed, ik heb nog wel zulke boeken, deed men het heel vroeger ook. Namelijk, men begon de nieuwe bladzijde met de laatste woorden van de voorgaande bladzijde. Ter aansluiting, er was wel zoeken. Nummering is natuurlijk een makkelijker systeem. Vooropgesteld dat je daar geen fouten in maakt. En dat blijkt voor veel mensen dikwijls een probleem. Maar goed, ik heb wel eens iemand gehoord die was gespecialiseerd in het becommentariëren van jaarverslagen van grote bedrijven enzovoorts. En die kreeg dan zo'n jaarverslag van weet ik hoeveel bladzijden in handen. En die begon dan eerst de bladzijdenummering te controleren. Weet je wel, en als je dan verslag schreef, dan zei je, nou, de bladzijdenummering klopte niet, dus de rest kan ook nooit veel goeds wezen. Zo'n verhaal schreef je dan. Maar goed, dat is alweer lang geleden. Maar dat zo'n bladzijdenummering bestond niet, wat men deed is aansluiten bij het voorgaande. Je ziet het hier geïllustreerd. Ik zal u nog vast één voorbeeld daarvan geven. Ga ik namelijk verder naar Genesis 10 vers 1. En dan lees ik even vanaf de twee versen eerder. Namelijk 9 vers 28. Noach leefde na de vloed 350 jaren. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren en hij stierf. Dat kan hij dus ook nooit zelf geschreven hebben. Nee, dat klopt, want er staat onder. En dit zijn de geboorten, of dit zijn de geschiedenissen van Noach's zonen. En dan niet dubbele punt, maar gewoon een punt. Want Noach's zonen hebben dat geschreven in de dagen dat ze nog bij elkaar waren. Je vindt er ook het verhaal van de zonvloed en zo in, hè? En die hebben dat gezamenlijk meegemaakt. Ze hebben samen in hetzelfde schuitje gezeten, zeg ik altijd maar, hè? In den ark, dus. Nou goed, en het verhaal gaat dan verder met de volgende schrijvers, namelijk, dat was dan Sem die dat gaat schrijven, als ik het goed heb, ja, Sem gaat schrijven, en zegt, Sem, Gam en Jafet En hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Mada en Javan en Tubal en Mezeg. Dat wil zeggen, de volgende generatie schrijft verder. En die vertelt meteen hoe die volgende generatie tot stand kwam, ook alweer. Uiteraard, de volgende die schrijft zal eerst moeten vertellen wie hij zelf is. Namelijk zoon van Noach enzovoorts. En zo wordt het familieverband even uitgelegd ter inleiding. En zo gaat het verder. Maar de uitdrukking Ele Toldot is dan dus het onderschrift van de schrijver zelf. De methode waarmee hij zijn eigen geschriften afsluit. Zodat wij nu vinden dat het allereerste deel van Genesis anoniem is. Daar staat dus geen naam onder. Want er staat gewoon, dit zijn de geboorten of geschiedenissen van de hemel en de aarde in hun schepping. Of toen zij geschapen werden. Het tweede deel is geschreven door Adam. Het derde door Noach. Het vierde door de zonen van Noach. Het vijfde door Sem. Het zesde door Terach enzovoorts. En dan zegt u, maar Genesis is toch geschreven door Mozes? En dan zeg ik, waar staat dat? Want ik heb gezegd waar dit staat. Dus dan moet u zeggen, waar staat dat Genesis door Mozes geschreven werd? Ja, Exodus, ja, dat is geschreven door Mozes. Dat staat namelijk in de Bijbel. Er staat gewoon dat Mozes dat gezegd heeft. Bovendien, bij Exodus begint ook strikt genomen de wet. En de wet is door Mozes gegeven. Het heet dan ook de wet van Mozes enzovoort. Dat klopt precies. Maar in de hele Bijbel, in de Bijbel zelf vind je wel verwijzingen naar Genesis, maar nooit staat erbij dat dat door Mozes gezegd of geschreven werd. Van Exodus of van de andere boeken van Mozes, zoals wij ze noemen, vind je dat wel, maar van Genesis nooit. En het mag dan een boek van Mozes zijn, daar kom ik dan nog wel op terug, want het is terecht dat het in verband gebracht wordt met de persoon van Mozes, maar er staat nergens in de Bijbel dat Genesis door Mozes geschreven is. Dus je mag dat voor mijn part wel geloven, maar dan moet je je wel even rekenschap van geven dat je dat niet echt bijbels verantwoorden kunt. Het is wel zo dat Mozes verantwoordelijk geacht wordt voor het boek als zodanig, als geheel. Maar, nogmaals, er staat nergens dat het door Mozes zelf geschreven is. Je moet goed begrijpen, we hebben de vijf boeken van Mozes, dat wil zeggen Genesis tot en met Deuteronomium. Die heten samen via het Hebreeuws de Torah en dus de wet. En de wet, de Torah, wordt aan Mozes toegeschreven. Daar wordt hij verantwoordelijk voor beschouwd. Maar hoewel van de andere boeken staat dat Mozes iets geboden heeft. Weet je wel, Mozes heeft u wel gezegd, zus, maar ik zeg u zo. Weet je wel. Hoewel het van andere boeken wel staat, staat het van Genesis nergens. En daarmee wordt het auteurschap van Genesis dus eigenlijk in het midden gelaten. Velen hebben dan ook hun mogelijkheden geroken en gezien dat het zo was. En zelf hebben zij toen theorieën uitgedacht over de auteurschap van Genesis, waar het vandaan zou komen. En de jongste verhalen zijn natuurlijk die van dat boek Genesis eigenlijk ontleend zou zijn aan allerlei oude geschriften uit Babel enzovoorts. En Mozes zou dat tot één geheel gebreid hebben, verschillende stukken aan elkaar geplakt hebben, zal ik maar zeggen, en zo een boek hebben samengesteld. Dat is één gedachte. Anderen zijn wel bijzonder orthodox en fundamentalistisch. Die gaan ervan uit dat Genesis letterlijk aan Mozes werd gedicteerd door God, zodat hij goed op de hoogte was van wat er allemaal gebeurde. Maar nogmaals, dat staat dus allemaal nergens in de Bijbel. Ik moet u zeggen dat het wel degelijk zo is dat men in der tijd, dat is niet zo bar lang geleden, uitvond dat het eerste deel van Genesis toch wel wat anders was en anders was opgebouwd, anders geformuleerd en anders van aard was dan het tweede deel. Het merkwaardig is dat men traditioneel dan spreekt niet over het eerste en tweede deel, maar men spreekt over het eerste en tweede scheppingsverhaal. En hoe men daarbij komt, wel, dat is makkelijk genoeg. Het eerste scheppingsverhaal laat men lopen, merkwaardigerwijze, tot halverwege Genesis 2 vers 4. Precies waar ik net de verdeling gelegd heb. Namelijk, tot en met, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Dat is het eerste deel. Men noemt dat het eerste scheppingsverhaal. Ongetwijfeld, als u ooit een boek over Genesis koopt, dan zult u dat tegenkomen, die uitdrukking. En het tweede scheppingsverhaal begint dan met, ten dage als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des veld, enzovoorts. En hoe komt men aan die verdeling? Wel, dat is makkelijk, want in Genesis 1 staat al dat God zeide in vers 26, laat ons mensen maken. En in vers 27, en God schiep de mens. En in vers 28, en God zegende de mens. En in vers 29, God zeide tot de mens. En in vers 31 eigenlijk, en God zag de mens. Dat ik het nou goed heb, hè. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 2. En dan staat er in vers 7, dat de Heere God de mens formeerde uit de stof der aarde. En in zijn neusgaten blies de adem des levens. Geblazen had, vertaalt men dan. En geformeerd had. Maar dat is nogal gezocht. Er staat gewoon dat de Heer dat deed. En dat weet men ook heel goed. En dus zegt men, wordt de schepping van de mens tweemaal verhaald in Genesis. In de eerste hoofdstukken van Genesis. Eenmaal in het eerste scheppingsverhaal. En eenmaal in het zogenaamde tweede scheppingsverhaal. En dat is leuk bedacht natuurlijk. En dan sta je toch even met je oren te klapperen, maar niettemin moet men dat toestemmen. Moet men zeggen, inderdaad, staat er twee keer. En wat vindt men daarop uit? Nou, die mensen die dat hebben uitgevonden, die zijn natuurlijk verschrikkelijk geleerd. Veel geleerder dan Mozes. Want wat zeggen ze dan? Die zeggen dan dat Mozes geschriften verzameld heeft, in het gunstigste geval, want tegenwoordig zegt men niet eens meer Mozes, want men gelooft niet eens meer dat Mozes ooit geleefd heeft. Men gelooft dat het Ezra was die het deed, veel later, en die de geschriften verzamelde uit de ballingschap. Maar anderen zeggen dat het Mozes was die het al gedaan heeft. Die heeft namelijk oude geschiedenissen uit Egypte en Babel, of weet je veel waar vandaan, gevonden, en die heeft die aan elkaar geplakt en heeft daar één boek van gemaakt. En wat men er niet bij zegt, maar kennelijk dan denkt, of anders denk ik het, de gedachte is dan namelijk dat Mozes dus zo dom was, dat hij niet eens in staat was om die twee verhalen werkelijk tot één verhaal te maken. Want hij zou ze dan alleen maar achter elkaar geplakt hebben. En dat is nogal een domme manier om een boek samen te stellen, vooral als je het doet via plagiaat natuurlijk, hè. Een beetje schrijver, daar ben ik niet eens, maar een beetje schrijver die zou zijn inspiratie putten uit allerlei andere bronnen en zou desnoods hele stukken overschrijven, maar zou er wel één verhaal van maken en niet twee laten staan. En zou bovendien zijn eigen stijl erin leggen. Want elke schrijver heeft de neiging zelfs wat hij zelf geschreven heeft tot in den treuren te corrigeren. En deze Mozes die zou het hebben laten staan, zodanig dat wij zelfs nog in staat zijn om het verschil in stijl van Hebreeuws enzovoorts, het verschil in zinsbouw enzovoorts nog op te merken. Dan heeft hij zijn werk dus wel bijzonder slecht gedaan. Kortom, hij heeft dat helemaal niet gedaan. Want wat er gebeurd is, is niet dat Mozes verhalen gevonden heeft en aan elkaar geplakt heeft of in elkaar geschoven enzovoorts. Maar wat er gebeurd is, is inderdaad dat verschillenden een verhaal geschreven hebben en die verhalen zijn gewoon zo gebleven. Ze zijn namelijk niet in elkaar geschoven, ze zijn zelfs niet aan elkaar geplakt, ze staan gewoon achter elkaar en elk van die verhalen wordt netjes afgesloten. Met een onderschrift, namelijk, dit zijn, of tot zover, want zo kun je het ook vertalen, tot zover de geschiedenissen van de hemel en de aarde in hun schepping, punt uit. Waarna een andere schrijver begint, in dit geval is dat dan dus Adam, en die begint te schrijven, en die eindigt zijn verhaal met, dit was het boek van Adams geschiedenissen, of beter, dit was het boek van de geschiedenissen van Adam, punt. Dan weten we wie het was, en dan weet je ook waar hij is opgehouden, zodat daarna wij weten dat Noach begint te schrijven, enzovoorts. Er is niks meer aan de hand. Zo, en wat u daaruit dus wel leert, is dat er een kern van waarheid zit in het verhaal over die bronnensplitsing. Want die leer dat Mozes dan wel Ezra de Genesis zou hebben samengesteld uit verschillende andere geschriften, bronnen, dat noemt men die leer over bronnensplitsing. En als, omdat men niet weet wat de werkelijke bronnen waren, geeft men het codenamen. Ja, men spreekt namelijk over bron E, als ik me goed herinner. Dat is dan het deel vanaf het eerste scheppingsverhaal, zal ik maar zeggen, noemt men bron E, omdat God daarin Elohim genoemd wordt. Begint met een E, dus heet het bron nummer E, of letter E. In het daaropvolgende deel, vanaf vers 4, dus halverwege vers 4, wordt ineens de naam Jehovah gebruikt, voor het eerst. En nogal hevig, want het gaat daarna steeds over Jehovah Elohim, en dat noemt men dan bron J. Naar de naam Jehovah. En waar de volgende verdeling huns inziens valt, dat weet ik niet. Maar de volgende verdeling brengt men aan en zegt dat dit stuk moet geschreven zijn door de een of andere priester, gezien zijn woordkeuze enzovoorts. Dus noemt men dat bron P. En zo gaat het verhaal dan verder. En dat heeft men begonnen, is men begonnen te doen in Genesis, zoals gebruikelijk. En tegenwoordig doet men dat ook met de hele Bijbel tot Openbaring aan toe. gaat men echte, wat tegenwoordig mensen doen, verstaan onder bijbelstudie, is gewoonlijk niks anders dan dit. De bijbel opknippen in aparte stukjes die links en rechts bijeen geschraapt zouden zijn enzovoorts. Met andere woorden, zelfs als men dat in het verleden gedaan zou hebben, dan zijn onze huidige theologen bezig om dat ongedaan te maken, zodat zij in feite slechts afbrekend werk verrichten. Want ze knippen het dan weer uit elkaar. Dat is toch heel eenvoudig. En er zijn maar twee mogelijkheden. Of de mensen die het bij elkaar gebracht hebben op deze wijze zijn bedriegers. En dan is de moeite niet waard om het na te zoeken. Hè? Dan is het gewoon niet het woord van God en houdt alles op. Of ze hebben dat op geïnspireerde wijze gedaan. Want dat is natuurlijk wel denkbaar dat het zo gebeurd is. Maar dat God zelf dat gesanctioneerd heeft en dat zo gebruikt heeft en geleid heeft in het verzamelen van de stukken. Maar dan is het voor ons eigenlijk een soort godslasterlijke bezigheid om het weer in stukken te verdelen. Dus dan heeft het ook geen zin om het te doen. En wat wij nu vinden, is dat we wel degelijk één boek voor ons hebben, wat dezelfde sfeer ademt, wat ook één geheel wordt juist door deze uitdrukking eletoldot, want het boek ontleent er zelfs voor ons zijn naam aan, via de Griekse vertaling naar Genesis natuurlijk. En bovendien vinden we dat het boek dan wel degelijk één geheel is en uiteindelijk één schrijver heeft, namelijk God zelf. En als u het mij vraagt, is het dan ook zo dat het zogenaamde eerste scheppingsverhaal, namelijk bron E, dat het gewoon geschreven is door God zelf, die uiteraard zelf niet ondertekent. En die gewoon zegt, dit waren de geschiedenissen van de schepping van hemel en aarde. En dan begint Adam te schrijven, de man die de opdracht had om alle dingen een naam te geven. Het eerste wat hij een naam geeft is Jehovah zelf, is God zelf. En hij zegt meteen, ten dagen als Jehovah, begrijpt u? En zo weet je meteen wie de eerste schrijver van de Bijbel was. Hij krijgt hier de naam. En het naamgeven gebeurt door Adam, want het was nu eenmaal een van zijn opdrachten. En het blijkt ook wel, want in wat er verder volgt, krijgen alle dingen ineens een naam. Het land krijgt een naam, en de landen krijgen een naam, de rivieren krijgen een naam, het wordt uitgebreid uitgelegd. En de stenen, steensoorten zelfs krijgen een naam, enzovoorts. Alles krijgt namen. Want dat is typisch Adam, die wel schrijft, zijn geschiedenis schrijft, maar tegelijkertijd zijn opdracht uitvoert. En ongetwijfeld doet hij dat op geïnspireerde wijze. Zodat we heel eenvoudig vinden dat het boek Genesis is geschreven door de mensen die inderdaad in die dagen leefden. Waarna, en dan zeg ik het ook maar in één keer, waarna deze geschriften van, laten we zeggen, vader op zoon, werden overgedragen. Iets wat helemaal niks bijzonders is, omdat dat in de oudheid altijd gebeurde. Als er al geschreven werd, was het sowieso belangrijk, want niet iedereen kon schrijven. Dus als er al geschreven werd, ging het met een bepaald doel. Dat waren geen vodjes die meteen de prullenbak ingingen. Of het ronde archief, maar dat is hetzelfde zoals u weet. Hè? Maar dat waren dingen die van belang waren en dus werden ze door de familie bewaard. Het was gewoon een officieel soort geschiedschrijving. Het werd officieel overgedragen van vader op zoon. En dan is de vraag, waar gingen de geschriften van Adam naartoe? Nou, via Seth en Enos enzovoorts kwamen ze kennelijk terecht bij Noach. En Adam leefde trouwens lang genoeg om het zelf aan Noach te kunnen overhandigen. Dus Noach deed het verder en overdroeg het aan zijn zonen. En toen die zonen uiteen gingen, kreeg de officiële eerstgeborene. Zij de officiële eerstgeborene kreeg het mee, namelijk Sem. Want zo gaat het verhaal. Van Sem komt het bij Terach en die zullen het elkaar ongetwijfeld nog gekend hebben. Je kunt dat gewoon uitrekenen namelijk. En van Terach komt het niet bij Abraham, maar dat slaat hij namelijk over. Maar van Terach komt het terecht bij Ismaël. Ja, het komt wel bij Abraham, maar Abraham schrijft er niet in. Daar gaat het maar om. Hè? Dus komt er bij Ismaël, want dat is een van de schrijvers dus van een belangrijk deel van Genesis. We zullen dat nog zien. En dan komt het toch nog terecht bij de officiële eerstgeborene, namelijk Isaac. Vandaar weer bij de eerstgeborene Esau en dan bij de officiële eerstgeborene Jacob. De geschiedenis herhaalt zich dus. Eerst Noach's zonen, dan de eerstgeborene Sem. Dan later bij Ismaël, maar dan toch de eerstgeborene, namelijk Isaac. En later bij Esau en dan bij de officiële eerstgeborene Jacob. En dan vermoedelijk bij, vermoedelijk bij Mozes. Mozes zal waarschijnlijk de laatste schrijver zijn. Want het is Jozef geweest voor een groot deel, maar het allerlaatste deel van Genesis moet toch geschreven zijn door een ander, omdat het de dood van Jozef beschrijft. Nou, hoe dat ook zij, het wordt dus overgedragen. Dus waar komen die geschriften dan vanzelfsprekend terecht? bij de belangrijkste man in Israël uiteraard. Via Jacob komt het in Israël en het komt dus ook bij de belangrijkste figuur, laten we zeggen, min of meer de eerstgeborene van Israël terecht. En wie zou dat nou zijn? Wie neemt officieel die dingen over? Wel, dat kan niet anders, dat moet Mozes zijn. De man die opgegroeid is, net als Jozef trouwens, aan het hof van de farao in Egypte. De man die vervolgens het volk ook uitleidt en verantwoordelijk is voor de totale gang van zaken. De man aan wie God zichzelf openbaart. Het ligt voor de hand dat al wat voorheen geschreven is ook inderdaad bij Mozes terechtkomt. En dat verklaart waarom blijkbaar, en ik zal u dat echt laten zien, waarom blijkbaar het boek Genesis vanaf het begin tot het eind van commentaar is voorzien. Commentaar inderdaad in de tekst, tussen de regels. Er staan namelijk dingen in die in de dagen dat Genesis geschreven werd niet gezegd konden worden. En ze zijn er kennelijk later aan toegevoegd. Toelichtingen. En niet af en toe, maar heel vaak. Vandaar dat sommigen dan graag zeggen van zie je wel, dat boek is samengesteld uit andere literatuur en geredigeerd enzovoort. Ja, dat is ook zo, maar die andere literatuur was niet zomaar heidense literatuur, maar dat waren gewoon was gewoon de geschiedschrijving van de mens als zodanig, van Adam enzovoort, zo naar Mozes. En zo is het ongetwijfeld ook verder gegaan. Daarna overgedragen enzovoort naar de belangrijkste mensen en vervolgens bewaard in de tabernakel en of bij de tabernakel en vervolgens natuurlijk in de tempel. Want daar werd ook in de dagen van de Heer Jezus de Hebreeuwse literatuur bewaard. Vanzelfsprekend, het is een heel normale gang van zaken. En die bovendien overeenkomt met de gang van zaken in die oudheid. Ik moet u eerlijk zeggen, dit verhaal heb ik niet zelf uitgevonden. Maar dat heb ik gevonden in een boek van ene meneer Wiseman. Het is niet meer in druk, het is niet meer te verkrijgen. Het was wel verkrijgbaar, zelfs in het Nederlands. Dat heet Ontdekkingen over Genesis, waarin je uitgebreid deze dingen uiteenzet. En die man die was archeoloog. Hij komt trouwens uit een familie van archeologen, uit de vorige eeuw trouwens al. En die demonstreert eerst dat deze manier van schrijven inderdaad in de oude volken, en zeker in de Babylonische volken, gebruikelijk was. Het schrijven op kleitabletten en het overgaan van vader op zoon. En de nieuwe schrijver herhaalt de laatste zinnen min of meer van de voorgaande schrijver en ieder ondertekent. En het is zelfs verlucht met foto's en tekeningen van kleitabletten om dat allemaal te illustreren. En dan blijkt dat Genesis op precies dezelfde wijze tot stand gekomen is. Ik begin gewoon vooraan. Het eerste deel, dan krijgt u dus meteen de hele indeling van Genesis te zien. Het eerste deel begint in vers 1, uiteraard, hoofdstuk 1 vers 1. En loopt tot 2 vers 4a, noemen wij dat altijd, hè? Dus halverwege vers 4, vers 4a. Tot en met, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde in hun schepping. Vertaald met, als zij geschapen werden. En zo is het ook. En dus naamloos. En daarom houd ik het erop dat het dus waarschijnlijk door de Heer zelf geschreven is. Waarom ook niet? De wet, de 10 geboden, schreef hij ook zelf. Zodat er nog meer is van de Bijbel wat hij zelf geschreven. Met zijn vinger in steen, weet je zo. Met zijn vinger in steen. Ja. Dan moet je, ja, natte vinger, ja, precies. Goed. Nou, daar houden we dus op. Het wordt genoemd het eerste scheppingsverhaal. En dat komt omdat er nog zo'n soort scheppingsverhaal volgt. Waarbij het gaat om, meer speciaal over de mens. Maar dat is dan het tweede deel, daar hebben we het nu niet over. Het kenmerk van dit eerste deel is dat God alleen genaamd wordt Elohim. Dus geen naam, maar alleen het woord Elohim. God, eigenlijk goden, het is eigenlijk een meervoudsvorm, maar dat doet nou even niet de zaak. Het gaat om dat God aangeduid wordt alleen als Elohim. Hij krijgt dus geen naam. Dat is het kenmerk van het eerste verhaal. En wegens de afwezigheid van die naam en wegens de afwezigheid dus van een afsluiting met die naam, houd ik het er maar op dat het dus blijkbaar geschreven is door de Heer zelf, of op zijn minst door de Heer geciteerd werd, want dat kan natuurlijk ook nog. Dat hij citeerde aan Adam en dat Adam het opschreef. Bovendien vinden we in het eerste verhaal dat de dingen echt geen namen hebben. Zelfs de zon en de maan hebben geen namen. Is u dat wel eens opgevallen? Als een Babyloniër of zo dat schrijft, zou je toch gewoon schrijven over zon en maan? In Genesis 1, vers, wat was het? Vers 14 bijvoorbeeld, zon, maan en sterren. zou toch die woorden gewoon gebruiken. En als Mozes het geschreven heeft ook. Als Adam het geschreven had, ongetwijfeld ook. Maar het is niet het geval. Er staat heel primitief, staat er, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding maken tussen dag en nacht. En dan, hetzelfde weer in vers 15, en dan in vers 16. God dan maakte die twee grote lichten, net wel niet de Heere God, of Jehovah God, maar echt alleen maar God, Elohim. Elohim maakte die twee grote lichten, dat grote licht, maar wij weten toch allemaal dat dat de zon is. Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts en ook de sterren. Maar waarom heeft het geen naam? Eenvoudig omdat dat de taak is van Adam en die schrijft het niet. En na Adam wist iedereen hoe het heette. Dus iemand na Adam heeft het kennelijk ook niet geschreven. Dan moet er iemand voor Adam geweest zijn. Nou, dan kan het alleen nog maar de Heer zelf geweest zijn. Dat is de redenering. Verder maakt het me niet zoveel uit, want het is voor mij allemaal toch het geïnspireerde woord van God. Ongeacht wie het schreef en ongeacht wie er zijn commentaar tussen gezet heeft, maakt mij niks uit. Dat kan toch gewoon allemaal geïnspireerd zijn. Maar het opmerkelijke is dan dat die namen niet voorkomen. Nog iets anders, dat is een hele leuke ook, maar dat in onze kring maakt dat niet zoveel uit. Dat is namelijk dat we hier dus helemaal geen legende of mythe tegenkomen. Dit zijn geen mythen. Als het mythen waren, zouden de namen in staan. Dan hebben mensen dat verzonnen, dan komen de namen erin voor. En als dat zo zou zijn, dan zou het ontmythologiseerd moeten worden. U kent dat verschijnsel misschien van de tamelijk moderne theologie. Die is bezig met het ontmythologiseren van de schrift. Ze gaan de mythen eruit halen. Zodat in hun ogen alleen de waarheid maar overblijft. Nou, wat je overhaalt, kan ik je wel vertellen. Als zij er alle mythen uitgehaald hebben in hun ogen, dan hou je dus niks over. Geen waarheid, maar gewoon helemaal niks. Want dan is alles verzonnen en bijeengelogen. Zo gaat het toch. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Er zijn hier geen mythen, er is duidelijk geen spoor van te vinden. Dus er valt ook niks te ontmythologiseren. Dat kun je dus wel vergeten. Nou, dan gaan we verder naar het tweede deel, want hier is verder niets over te zeggen. Gaan we naar het tweede deel. Dat begint dus in 2 vers 4b met: ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En ziet u, daar vind je meteen geïllustreerd dat de volgende schrijver bijna letterlijk, maar soms ook hier ook met andere woorden, de laatste zin van de vorige aanhaalt. Want de vorige schrijver is geëindigd met: dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. En als u zegt, nou, dat is niet de laatste zin, dat is het onderschrift. Dan zeg ik, dan ga ik nog een vers terug, want daar staat dat God gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. En dan begint de volgende schrijver met: ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En dat is het nou net. Het sluit dus precies aan bij waar de vorige schrijver geëindigd is. En als je dat niet ziet, dan vraag je je af waarom die zinnen dan herhaald worden. Want het wordt herhaald. Dat is wat vele schriftgeleerden, bijbelkenners dus, in de loop der eeuwen hebben opgemerkt. Dat je die herhalingen vindt in Genesis. Vandaar dat er altijd geweest zijn die gezegd hebben, het moet oorspronkelijk op kleitabletten geschreven zijn, want daar doet men dat zo. Want als het op een rol is, dan kun je een kilometer schrijven, zal ik maar zeggen. Maar als het losse kleitafeltjes zijn, dat is net zoveel als bij ons een bladzijde ongeveer, of twee bladzijden desnoods zo groot, maar dan moet je een keer naar een andere. Zie, men heeft het dus wel herkend. Maar goed, de traditie was inmiddels al anders en gevestigd, en daarom kwam men er niet mee door. Ik moet u zeggen dat, als ik me goed herinner, heeft de EO in de tijd een boek uitgebracht, dat heet Het Ontstaan van de Bijbel. En is geschreven door Ouweneel, de bekende Dr. Willem J. Ouweneel en Glashouwer, junior, uiteraard. En daarin wordt dit verhaal, wat ik u nu sta te vertellen, wel aangehaald. Men weet het dus wel, maar schuift het dan meteen weer weg. Men kan er op wetenschappelijke gronden niet onderuit, maar omdat het niet in overeenstemming is met de traditie, de christelijke traditie die zegt dat het door Mozes geschreven is, gooit men het liever mee weg. Zie? Maar als men het veronachtzaamt, als men gewoon negeert wat ik u nu sta te vertellen, dan zou men van die mensen zeggen, ze zijn niet wetenschappelijk genoeg. Bovendien, dat boek wat ik net noemde, dat stond in de tijd zo ongeveer bij iedereen die de Bijbel serieus nam in de boekenkast. Dat van Wiseman, Ontdekkingen over Genesis, uitgeverij De Haan. Ik weet het zo uit het hoofd. Zie? Dus je kunt het niet meer negeren. Het is er nou eenmaal, men moet het nemen. Maar het vindt geen ingang omdat men daarvoor de traditie aan de kant moet zetten. Maar goed, ik ga maar gewoon verder. Wat we dus vinden is in 2 vers 4b, het zogenaamd tweede scheppingsverhaal begint tot hoofdstuk 5 vers 1, vers 1a, namelijk dit is het boek van Adams geslacht, dat hebben we al gelezen. Het begint als het ware met het noemen van wat ik dan maar noem de afstammelingen van God. De afstammelingen van de voorgaande schrijver. Opdat we zouden weten wie de huidige schrijver is. Want God heeft als het ware ondertekend. En daarna gaat het verhaal toch verder. Dan vragen wij het eerst, maar wie schrijft dit nu? En zoals Paulus schrijft en meteen zijn naam aan het begin zet, zegt Paulus enzovoorts. Zo vinden we in dit verhaal net zoiets, want het verhaal begint met te vertellen hoe het verder ging. Want de voorgaande schrijver, namelijk de Heere God zelf, had inderdaad een soort van afstammeling, maar ik zet het dan maar tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, want dat is namelijk Adam, vertaald met de mens. In vers 7. De Heere God namelijk had de mens, had Adam staat er gewoon hoor, geformeerd uit het stof van Adama, de aardbodem, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, zodat het leven van Adam inderdaad rechtstreeks ook uit God afkomstig was, want zo moet je het dan toch zeggen. En daarmee is verklaard wie nou eigenlijk dit stuk schrijft. Namelijk Adam. En zo ondertekent hij ook. Dit verhaal is ook het verhaal waarin de dingen benoemd worden. Want u merkt het niet, want er staat de mens, maar er staat echt Adam. En dat is heel wat anders, want de mens is Ish of Enos, maar hier staat niet Ish of Enos, maar hier staat Adam. En Adam betekent niet mens, maar het betekent rood. Zodat het hier eigenlijk verkeerd staat. Hè? Je moet dus echt lezen. En de Heere God had Adam geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen. En moet je eens kijken. En ook had de Heere God, weer de naam van God, hè, Jehovah, een hof geplant in, volgt de naam, Eden. Tegen het oosten. En hij stelde daar de mens die hij geformeerd had. En dan staat er in vers 10, en een rivier was voortgaande uit Eden, dat is een naam, om deze hof te bewateren. En daaruit ontstonden weer vier andere rivieren. De naam der eerste was Pison, deze is het die het ganse land van Havila, weer een naam, omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed, daar is ook Bedola, dat is de naam van een steen. En van de steen Sardonyx, ook de naam van een steen. En de naam der tweede rivier is Gihon, naam van de rivier. En je ziet hoe deze schrijver ongeoefend is en dus ons details en allemaal namen meegeeft die we helemaal niet op prijs stellen, die ons ook trouwens helemaal niet aanspreken. Of we moeten ze heel diep bestuderen. Dit is natuurlijk wel een reden waarom ze er staan. Maar tegelijkertijd zien we de betrekkelijke stunteligheid van Adam wanneer hij dit schrijft. Hij is ineens het naamgeven bezig. Waarom? Omdat hem gezegd was dat hij dat doen moest. Want dat staat in vers 19. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien. Kijk, hier staat niet de mens, maar hier staat echt gewoon Adam. Hij bracht die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. En zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp enzovoort. Dan gaat het over een ander ding. Dan gaat het over zijn vrouw. Maar we vinden dus dat in dit tweede deel ineens alle dingen benoemd worden. En in de eerste plaats de Heer zelf, God zelf, die dan Jehovah genaamd wordt. Nou, dan vinden we ook nog dat deze geschiedenis loopt tot en met de achtste generatie, want het verhaal loopt tot en met de geschiedenis en de afstammelingen van Kain, in het eind van hoofdstuk 4, waarin nog genoemd wordt als laatste de achtste generatie, namelijk Jabal, Jubal en Tubal Kain. En als je dat uitrekent, wanneer het dan ongeveer geweest moet zijn, dan kom je tot de ontdekking dat deze achtste generatie inderdaad geleefd heeft kort voor de dood van Adam. Dus klopt precies. Hij kan het niet verder geweten hebben, want hij is toen zelf overleden. Er zijn meer generaties geweest dan deze acht uiteraard, ook al voor de zondvloed. Maar meer dan deze acht heeft hij er niet gevolgd en hij is overleden. Bovendien komt erbij dat Adam een geslachtsregister notabene geeft van zijn afstammelingen via de lijn van zijn echte, natuurlijke eerstgeborene, namelijk Kain. Hij neemt eerst de aardse lijn. Dat doen ze allemaal hier in Genesis. Daarom gaan de geschriften ook over naar Ismaël en naar Esau. Maar hier vind je de geslachtslijn eerst via Kain. En dan tot en met Lamech. En dan aan het eind van het verhaal wordt nog gezegd dat Adam ook nog een andere zoon had, namelijk Seth. En daar houdt het mee op. Ja, Seth werd ook nog geboren en we noemden zijn naam Enos enzovoort. En dan houdt het mee op, want daarna is het de volgende schrijver die de draad oppakt en dan vertelt hoe het dan ging met de afstammelingen van Seth. Dat er ook een andere lijn was van Adam, Seth, Enos, Kenan enzovoorts. En dat is de lijn die in werkelijkheid het eerstgeboorterecht krijgt, van God uitgezien. Maar Adam ziet het vanuit de mens en volgt de lijn aanvankelijk die van Kain. En het is min of meer het verkeerde been dus waar hij op stond. Ik zei min of meer, want achteraf, maar dat zullen we zien wanneer we het boek zelf bespreken, vers voor vers, dan zullen we zien dat dat natuurlijk wel degelijk een betekenis en een bedoeling heeft. Maar het gaat nou om dat we zouden zien dat het inderdaad geschreven is door degene die er zelf hun handtekening hebben ondergezet. Nou, daar mag je even over nadenken, want, en over doorpraten natuurlijk, want we gaan eerst koffie drinken, wou ik zeggen. Maar ik bedoel, we gaan eerst pauzeren. Wij gaan dan inmiddels naar het derde deel van het verhaal. Namelijk het deel wat geschreven is door Noach, beginnend bij 5 vers 1b. Het begint dus met ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam Adam, nou weer vertaald met mens. Ten dagen als zij geschapen werden en Adam leefde 130 jaar en de gewonnen zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Daar is precies hoofdstuk 4 mee geëindigd, het voorgaande verhaal dus. Klopt precies, het wordt dus herhaald, wel met andere woorden, maar daarmee wordt de draad weer opgepakt, de geboorte van Seth. Maar nou meteen verder, want het is immers geschreven door Noach, dus gaat er meteen verder met Seth en dan de geboorte van Enos in vers 6 en dan vers 9 Kenan en vers 12 Mahalalel en vers 15 Jered en vers 18 Henoch en vers 21 Methuselah, meestal noemen we hem trouwens Methusalem. En dan vers 25 Lamech en dan vers 29 Noach en daar houdt het verhaal uiteraard op. Dat wil zeggen, daar houdt het die geslachtsregister op, want het is geschreven door Noach, verder kan het dus niet. En hoeft het ook niet, want Noach ondertekent in hoofdstuk 6 vers 9a. Het is heel vreemd dat het steeds halve versen zijn. Hè? De lui die het boek hebben ingedeeld, hebben deze uitdrukking immers als kop van een gedeelte gebruikt. En als nou blijkt dat het niet de kop is, maar het onderschrift, dan krijg je dus halve versen nou. Hè? Vers 9a is dus het eind van dit derde deel van Genesis. Het eindigt dan met, dit zijn de geboorten van Noach. Punt. En daarna begint het volgende deel. Dit gedeelte begint dus met het noemen van de afstammelingen van Adam. Het beschrijft bovendien ook de dood van Adam. Want dat stond in vers 4. Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. En het hele verhaal eindigt dat stukje eindigt dan in vers 5. Al de dagen van Adam waren dus 900 jaren en 30 jaren en hij stierf. Ja, dat kon Adam zelf niet vertellen en dus de volgende schrijver vermeldt het. En dit deel eindigt dan met het noemen van de geboorte van Sem, Gam en Jafet. Want dat vermeldt Noach dan nog in 5 vers 32, wat de geslachtsregister betreft dan, hè. Noach was 500 jaren oud en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. En dan heeft hij dat verteld en dan vertelt hij het verhaal. Namelijk de voorzegging van de zondvloed zit er dan nog in. En daar houdt het ongeveer mee op. Het eindigt namelijk werkelijk met het noemen van wat ik dan maar noem de verwording van de mens. Dat het namelijk allemaal fout ging in de dagen van Noach. En dat is wat later in het Nieuwe Testament zelfs nog weer wordt aangehaald. Want de Heer komt dan oordeel aan over die mens. Waarna de zondvloed volgt, maar het verhaal van de zondvloed wordt verteld niet door Noach, maar door de zonen van Noach. De geboorte waarvan nog net werd aangekondigd door Noach zelf. In 5 vers 32. En zo komen we dus bij het vierde deel van het verhaal. De zonen van Noach schrijven dat. Begint bij 6 vers 9b en loopt tot hoofdstuk 10 vers 1, waar staat dit nu, of gewoon en dit, want dat staat er hoor, en dit zijn de geboorten, of dit zijn de geschiedenissen van Noach's zonen Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. Dus ik zei 10 vers 1. Soms denk ik halverwege 10 vers 1. Maar je kunt het zo goed gewoon houden. 10 vers 1. Namelijk, dit zijn de geboorten van Noach's zonen. Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. Punt. Of dat helemaal precies is, weet ik niet. Maar dat maakt me ook niet zoveel uit. In ieder geval begint dit verhaal met Genesis 6 vers 9. B, met te zeggen, Noach was een rechtvaardig en oprecht man. En dat komt dus overeen met vers 8. Dat heb ik al op gewezen. De laatste regel van het voorgaande wordt herhaald. En vervolgens vinden we daar weer vermeld. Noach gewoon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Dat staat in vers 10. Maar dat wisten we al, want er stond al in 5 vers 32. En waarom wordt het herhaald? Wel, omdat het hier Sem, Gam en Jafet zijn die het schrijven. Althans, het wordt geschreven onder hun verantwoordelijkheid. En ze vermelden hun eigen afkomst. Dus heel, heel vanzelfsprekend dat het herhaald wordt, want zo sluit het dan aan. En dan volgt het verhaal van de zonvloed zelf. Hetgeen dus door Noach's zonen vermeld wordt, die immers in de boot zaten met Noach, zoals al gezegd. En het verhaal eindigt met het noemen van de dood van Noach. Namelijk in 9 vers 29. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren en hij stierf. Dat vertelt uiteraard niet Noach, maar dat vertellen zijn zonen. Er is een heel, ik weet niet of, dat zal u wel misschien niet weten, maar er is een redenering die zegt dat het zonvloedverhaal, het verhaal van de zonvloed in deze hoofdstukken, dus geschreven zou zijn, of zou samengesteld zijn uit drie verschillende zonvloedverhalen. Misschien hebben jullie het wel eens gehoord, het is toch tamelijk bekend hoor. Maar ja, als het niet interesseert, dan hoor je die dingen natuurlijk toch nooit. Maar men zegt dat het Bijbelse zonvloedverhaal samengesteld zou zijn uit drie andere zonvloedverhalen. Want de verhalen over de zonvloed zijn over de hele wereld en onder alle volkeren zo ongeveer te vinden. Maar men zegt dat het uit drie van die verhalen zou zijn samengesteld. Het zou uit drieën bestaan. Men onderscheidt om een of andere reden drie verschillende stijlen. Of men vindt dat de dingen het herhaald worden te veel enzovoort. Maar als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik gewoon dat het verhaal van de zonvloed door drie man geschreven is. Namelijk, door Sem, Gam en Jafet. De drie zonen van Noach. Of de redenering dan van die lui die dat zeggen correct is, dat weet ik niet. Maar het zou dus heel goed kunnen. Doet verder niks te zaken overigens hoor, maar het zou heel goed kunnen. Dus je hoeft niet te gissen, je kunt gewoon zeggen wat er staat. Nou, het is door drie man geschreven. Daarmee uit, Sem, Gam en Jafet, ze waren nog bij elkaar toen. En pas daarna, na de zonvloed, gaan ze uit elkaar, want u weet wat er na de zonvloed gebeurde. Toen werd de mensheid over de aarde verdeeld. Ook de zonen van Noach gingen dus uit elkaar, iedereen kant op, zal ik maar zeggen. En in ieder geval hun afstammelingen deden dat ook, maar zij zelf hoogstwaarschijnlijk ook. Want in zeer korte tijd werd een groot deel van de aardbodem bevolkt door de mens, die ze dus snel verspreid heeft. En er blijkt dan dat ze ook een beslissing hebben moeten nemen. Wie neemt de kleitabletten mee? Voor wie zijn de boeken? Dus dat is hetzelfde. Wie krijgt de bibliotheek mee? Nou, de officiële erfgenaam, de officiële eerstgeborene, niet de echte eerstgeborene, want dat was Jafet, maar de officiële eerstgeborene, dat was Sem, degene die van God het eerstgeboorterecht kreeg. En Sem kreeg dus de boeken mee en schrijft het vervolg op het verhaal. Nou, dat gebeurt ook inderdaad, want vanaf 10 vers 2 tot en met 11 vers 10a... was het geschreven door Sem, daar staat ook 11 vers 10a, dit zijn de geboorten van Sem, punt. Dus niet een dubbele punt, maar gewoon een dikke punt. Dat is bijna hetzelfde. Een dikke punt. Dit zijn de geboorten van Sem, of de geschiedenissen van Sem. Sem die dan ook begint met eerste afstammelingen te noemen van Noach, te beginnen bij niet zichzelf, want die bewaart hij voor het laatst, uiteraard, want over zichzelf gaat hij vanzelfsprekend verder. Dus eerst noemt hij de afstammelingen van degene met wie hij dan niet verder gaat. En hij begint dus bij Jafet, dat is zijn oudste broer, vanaf vers 2 is dat. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javan, Tubal en Mesech en Tiras. Nou, dat is erg interessant, maar dat komt vanzelf een keer. Bovendien moet vastgesteld worden, zeg ik er meteen even bij, dat hij dus de afstammelingen van de zonen van Noach noemt tot en met de vijfde generatie. En als je dat narekent, komt dat ongeveer overeen met de leeftijd van Sem. Je kunt eruit rekenen dat Sem de vijfde generatie inderdaad moet hebben overleefd. Of in ieder geval ruimschoots kan hebben overleefd, laat ik het dan zo zeggen. Dus dat klopt precies. Maar goed, eerst Jafet, dan noemt hij de afstammelingen van Gam, namelijk vanaf vers 20. Dat was zijn jongere broer, want Gam was de kleinste, staat er. En, of nee, ik zeg vanaf vers 20, dat is niet goed, hè? Nee, vanaf vers 6 is dat, tot vers 20, want daar vinden we het afgesloten in vers 20. En vanaf vers 21 vinden we de zonen van Sem. Voort zijn Sem, zonen geboren. En met de afstammelingen van Sem gaat het dan feitelijk ook verder. Dat is ook de lijn die uiteindelijk leidt tot de Heer Jezus, uiteraard. Het verhaal van Sem eindigt met de geschiedenis van de torenbouw van Babel. En dus weer het verhaal van de verwording van de mens. Er is trouwens iets interessants aan de hand. We vinden namelijk in Genesis 10 vers 19. Dat is een hele leuke, even voor de aardigheid ertussendoor. Genesis 10 vers 19, daar staat: en de landpalen der Canaanieten was van Sidon, daar gegaat naar Gera tot Gaza toe, daar gegaat naar Sodom en Gomorra en Adam en Zoboim tot Laza toe. En wat is daar voor leuks aan? Dat het niet door Mozes geschreven kan zijn, want in de dagen van Mozes bestond er geen Sodom en Gomorra en Adama en Zoboim, want die waren toen al lang verwoest. Die waren namelijk verwoest in de dagen van Abraham. En het was toch pakweg zo'n 430 jaar daarvoor. Dus kan niet door Mozes geschreven zijn, of iemand nog later, Ezra of zo. Dit moet geschreven zijn voor de dagen van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Zie? Kan niet missen. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, want we vinden ook andere uitspraken. We vinden ook uitspraken die na die dagen gedaan moeten zijn. En daarin vinden we dat inderdaad Mozes of desnoods Ezra achteraf aanmerkingen ertussen gezet heeft. Dat vinden we ook. Dat de Zoutzee genoemd wordt voor de verwoesting van Sodom en Gomorra bijvoorbeeld. Dan is het er achteraf ingevoegd. Dat vinden we ook terug, ik zal het u wel noemen. Maar hier vinden we precies het tegenovergestelde. Namelijk dat dingen genoemd worden die in de dagen van Mozes, of zeker in de dagen van Ezra, niet meer bestonden. En hier bestaan ze nog wel. En dat klopt, want we weten inmiddels dat dit geschreven is door Sem. Er is geen enkel probleem mee. Goed, daar laten we dan bij. De volgende schrijver begint namelijk bij 11 vers 10b... Dat is een nieuwe schrijver, dat is dan Terach, of Tera, de vader van Abraham. En blijkt ook, want daar staat in vers 9, in vers 9 wordt gesproken over de verstrooiing van de volkeren, de verwarring van de spraak der volkeren, die daardoor ook verstrooid werden over de aarde. Betekent ook vanzelfsprekend dat bij die verstrooiing de kleitabletten weer bij iemand meegegaan moeten zijn enzovoorts. En ze komen dus bij Terach terecht, die dan maar weer verder schrijft. Die vraagt je af in welke taal dan allemaal, maar dat doet er nou even niet toe, hè. Maar goed, daar staat er dus, dit zijn de geboorten van Sem, punt. Waarna de volgende schrijver begint met Sem. Daar heeft het zelfs het laatste woord over. Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfaxad. Dat moet Terach wel schrijven, want hij moet toch vertellen wie hij zelf is. Nou, hij zegt, nou, Sem kreeg een zoon, Arfaxad. En Arfaxad kreeg weer Sela. En Sela gewoon Heber. En Heber gewoon Heber, dus waar de Hebreeën hun naam aan ontlenen. Heber. En Heber gewoon Peleg. En Peleg gewoon Rehu. En Rehu gewoon Serug. En Serug gewoon Nahor. En Nahor gewoon Terach. En dat is de schrijver van dit stuk, dus voorlopig gaat het niet verder. Behalve dan dat de schrijver van dit stuk even vermeldt wie zijn zonen waren. Net als Noach dat ook deed. Die zei nog even, ja, drie zonen, ja, Sem, Gam en Jafet. En Terach zegt, ja, drie zonen, namelijk Abraham, Nahor en Haran. Dus vers 27. En verder gaat het dan niet. En waarom het niet verder gaat is dan duidelijk. Omdat het Terach is die het schrijft. Dus het begint met afstammelingen van Sem. Het maakt bovendien melding van de dood van Sem. Want er staat in vers 11, de dood van de voorgaande schrijver. Dat vind je heel vaak. dat de volgende schrijver als een van de eerste dingen de dood van de voorgaande vermeldt. Want daarmee is ook verklaard waarom hij verder schrijft. Het is niet helemaal altijd zo, want er kunnen andere redenen zijn, maar hier is het wel zo. Want vers 11 zegt het meteen. Sem leefde, nadat hij Arfaxad gewonnen had, 500 jaar en hij gewon zonen en dochteren enzovoorts. En zijn leeftijd wordt dus hier bepaald en daarmee is het afgelopen. Dus we vinden de dood van Sem en dan gaat het verder. Want het eindigt met het noemen van de geboorte van Abraham, Naor en Haran. Verder gaat het dus niet. En Terach leefde namelijk totdat Abraham 75 jaar was. Ik zal u dat later wel uitrekenen, want je moet dat namelijk uitrekenen. Maar zo is het nou eenmaal, zodat vanzelfsprekend de lijst die Terach ons geeft niet verder gaat dan Abraham, en dus zijn zoon. Het eigenaardige is dat als Terach, moet je voorstellen, als Terach nog 11 jaar langer geleefd zou hebben, dan zou je de geboorte van Ismaël hebben kunnen vermelden. Maar dat gebeurt net weer niet. Dus klopt precies, hij vermeldt tot wat hij weet, meer wist hij niet. Want tot zijn dagen, voor zijn dood zal ik maar zeggen, had Abraham geen kinderen. Dat wel, Terach had wel kleinkinderen. Lot bijvoorbeeld was een kleinzoon van, of Terach had wel kleinkinderen. Want Lot was een kleinzoon van Terach. Maar de lijn gaat immers verder via Abraham. Maar Abraham had voor de dood van zijn vader geen zonen, zodat Terach via Abraham geen kleinkinderen had. Dat klopt, dat wordt dus ook niet vermeld. Ook dat bevestigt dat het geschreven is door Terach. Maar het beste argument is natuurlijk gewoon dat de goede man zijn naam eronder gezet heeft. Het deel eindigt dus kennelijk kort voor de dood van Terach. En daarna gaat het verhaal verder. Dan blijkt dat de tabletten niet worden overgedragen aan Abraham. Wel, ze komen wel bij Abraham, maar Abraham zelf, hoe belangrijk hij ook is, voegt aan het verhaal niks toe. Integendeel, de tabletten gaan we verder door naar Ismaël, en die begint te schrijven in 11 vers, of die schrijft, hoe moet ik het zeggen? Ja, die schrijft in 11 vers 27b, hè? Dus, Terah schrijft tot en met vers 27, A, namelijk, en deze zijn de geboorten van Terah, punt. En u ziet wat ervoor staat, vers 26 zegt, Terah leefde 70 jaren en gewoon Abraham, Nahor en Haran. En tot zover dan de geschiedenissen zoals beschreven door Terach. Punt. En dan begint Ismaël te schrijven en zegt, wel Terach, zie je wel, Terach, gewoon Abraham, Naor en Haran. Ismaël heeft even gekeken hoe de vorige schrijver het ook alweer had overgenomen. Nou, daarvoor was geëindigd met Sem. En toen begon Terach te schrijven met Sem. En eindigde met zijn eigen naam Terach. En toen kwam Ismaël, die zegt, nou begin ik daar ook mee. En begon dus met Terach, gewoon Abraham, Naor en Haran. Maar het was al bekend, alleen zegt hij er nou bij, en Haran gewoon Lot. Want Haran was waarschijnlijk de oudste van de drie broers. Abraham was het zeker niet, maar Haran was de oudste van de drie broers. En Lot was dan ook de eerste kleinzoon van Terach. En daar maakt Ismaël dus meteen melding van. Omdat naar de menselijke norm Lot na de dood van Terach het hoofd van de familie was. En niet Abraham. En daarom wordt dat het eerst genoemd en zo gaat het in deze tabletten steeds. Vandaar dat het ook Ismaël is die het overneemt. Want na Abraham is Ismaël het hoofd van de familie, omdat hij de oudste zoon is van Abraham. Niet de officiële eerstgeborene van God uitgezien, want dat was Isaac. Maar de tabletten gaan eerst naar Ismaël en pas in tweede instantie gaan ze alsnog naar Isaac. Maar dat komt later pas. Dus eerst is Ismaël die hier begint te schrijven. En hij zegt Haran gewoon Lot en Haran stier voor het aangezicht zijn vader Terach. Enzovoort. Zo gaat het gewoon door. Het verhaal. Dus eerst de dood van en dan vinden we eerst de dood van Terach vermeld in vers 32. En de dagen van Terach waren 205 jaren. Dat is bepaald niet oud vergeleken met wat er vooraf ging. En Terach stierf te Haran. Een plaats die ongetwijfeld gesticht was ook door zijn zoon Haran. En dan volgt de geschiedenis van Abraham, die vermeld wordt dus door Ismaël, die daar grote delen in ieder geval van heeft meegemaakt. En bovendien vermeldt dit deel ook de dood van Abraham, want dit deel loopt tot 25, Genesis 25 vers 12. Zodat de hele geschiedenis van Abraham beschreven werd door zijn oudste zoon Ismaël. Nou, dat is heel goed begrijpelijk, hè. Dus het eindigt dan met de dood van Abraham. Dan zit ik in hoofdstuk 25, vers 12. Want, ja, vers 12, dit zijn de geschiedenissen van Ismaël. Maar het laatste wat Ismaël beschrijft is de dood van Abraham. Namelijk vanaf vers 7. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham. Let op dat het woord toldot daar dus niet staat. Dat zijn de dagen der jaren des levens van Abraham. Het was de geschiedenis van Abraham, maar niet zoals opgeschreven door Abraham, maar zoals beleefd door Abraham uiteraard. Maar zoals opgeschreven door Ismaël, volgens vers 12. Dus de dood van Abraham wordt beschreven. En het eindigt zelfs met het noemen van de plaats waar de boeken werden afgesloten. Kennelijk. En als u het mij vraagt, werden toen de boeken ook overgedragen aan Isaac. Het is heel eenvoudig te volgen. U vindt namelijk de dood van Abraham vermeld. En dan staat er in vers 9, moet je eens opletten, vers 9. Lang nadat Isaac al, of Ismaël al lang van het toneel verdwenen is. Dat is echt al heel lang daarna. Staat er ineens, en Isaac en Ismaël zijn zonen. Begroeven hem in de spelonk van Machpela. Dat is heel opmerkelijk. Want u weet toch dat Ismaël werd uitgedreven toen hij, hoe oud was hij, 12 of 13 jaar of zo, hè? Ik weet niet uit mijn hoofd zo goed, maar dacht ik zoiets. 12 of 13 was hij. Werd hij uitgedreven ten behoeve van Isaac enzovoorts. Maar hier is hij ineens weer op het toneel om zijn vader te begraven. Dat veronderstelt dat ze in elk geval al die tijd contacten onderhouden hebben. Hij was niet zomaar de wijde wereld ingetrokken en niemand heeft ooit meer wat van hem vernomen. Zo was het niet. Integendeel, toen vader stierf, was hij prompt bij zijn begrafenis. Dus je moet in de buurt gewoond hebben en dus contact hebben onderhouden enzovoorts. Dus Isaac en Ismaël zijn zonen, ze worden hier gelijkwaardig beschouwd. Maar dat komt omdat Ismaël het schrijft natuurlijk. Begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zoar enzovoorts. En vers 10, in de akker die Abraham van de zonen van Het gekocht had, of Get eigenlijk. Daar is Abraham begraven. En Sarah zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon, dat zegt Ismaël, en die weet heel goed dat Isaac het eerst geboorterecht kreeg, ten koste van hemzelf. Het geschiedde dat God Isaac zijn zoon zegende en Isaac woonde bij de put Lachai Roy. Dit waren de geschiedenissen zoals beschreven door Ismaël. En een van de dingen die Wiseman erbij vertelt is dat inderdaad, niet alleen het verhaal eindigt met de naam van de schrijver, maar ook bij de plaats waar dat gebeurt. En zelfs in onze dagen is dat gebruikelijk als je een brief schrijft, dat je er even bij zet waar je dat doet. Dat vinden sommigen niet nodig, dat weet ik wel. Maar normaal is de plaats en ook de plaats in de tijd, dus de datum, soms nog het uur ook nog, en dan de naam. Nou, dat vinden we hier ook. De tijd weliswaar. De tijd feitelijk ook, want de jaren van Abraham worden geteld. Dus je weet ook welk jaar het was in de geschiedenis. Je weet waar het was, namelijk bij de put Lachai Roy. Mijn herder, heb je hem? Ah ja, Roy. Komt hij weer, hè? In het Frans is dat een koning en in het Hebreeuws betekent het mijn herder. En het verschil is in de praktijk niet zo groot, zeg ik dan altijd maar weer. He, want een koning is eigenlijk een herder. Maar dat weten dus de Fransen alleen nog. Goed, dat is voor de aanhangers van de Franse cultuur. Daarom deel ik het even mee. Goed, dan gaan we weer. En dus de plaats wordt genoemd waar Isaac woonde en dan sluit Ismaël af. Waarom zou hij zo afsluiten? Hoef je niet na te raden. Omdat hij bij die gelegenheid naar zijn vader dood is en hij een ontmoeting heeft bij Isaac. En ze staan om de erfenis te verdelen. Toch? Wordt bepaald dat de tablet en alles wat er geschreven is maar mee moet gaan met Isaac. Dus Ismaël sluit hier af, ze hebben vader begraven, dat schrijft hij nog even, enzovoorts. En ondertekent, zegt hier bij Lachai Roy, de put waar Isaac woont, besluit u de geschiedenis, enzovoorts. En het verhaal wordt dus verder verteld door Isaac. Let maar eens op. Er staat namelijk, dit nu zijn, hele toldood. Eletodot Ismaël, dat is wat er staat. Hè. Dit nu zijn de geschiedenissen zoals beschreven door Ismaël. Punt. Nee, ja, ik moet even zeggen, Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. Waarmee meteen gezegd is, waarom niet hij verder gaat met het verhaal, want hij was de zoon van de dienstmaagd, maar de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije. Maar dat staat in Galaten 4 over deze jongens. Hè? En Ismaël wist het dus waarom hij ook niet erfde, en dus wist hij ook waarom de tabletten overgegeven moesten worden. De kleitafels, hè, overgegeven moesten worden aan Isaac. Dus deze reden. Hij was de zoon van de Egyptische dienstmaagd. En dus erft hij niet. En daar gaan de boeken. En dan begint Isaac te schrijven. Die weet dan niet bijna anders meer te doen. Want het verhaal is al verteld. Het verhaal over zijn vader. Isaac heeft eigenlijk niks meer te doen. Ze waren immers min of meer tijdgenoten van dezelfde generatie. Dus Isaac hoeft niet veel meer te schrijven. Schrijf maar 6 versjes. Dat is meer dan ik er ooit geschreven heb. Maar dan gaat het nou niet. Maar goed, en hij zegt dus, dit zijn de namen der zonen van Ismaël. Ja, wie vertelt dat? Isaac uiteraard, want Isaac doet wat alle schrijvers voor hem gedaan hebben, vermelden wat de afstammelingen zijn van de voorgaande schrijver. En Isaac vertelt dus wat de afstammelingen zijn van Ismaël. En hij doet dat, hij zegt, dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorte, de eerstgeborenen van Ismaël, Nabajot, Dana, Kedar, en Abdiel, en Mitsam, en Misma, hij noemde ze al zijn neven op, hè. En hij zegt dan in vers 16, deze zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen, 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren en hij gaf de geest zodat Isaac de dood van Ismaël beschrijft. Nou, Isaac was ook een jaar of 12, 13 jonger. Ik weet nog steeds niet hoeveel het precies was, maar hè? Dat klopt toch? En dus Ismaël stierf en hij werd verzameld tot zijn volken, want zo heet dat. En zij woonden, die volken van de afstammelingen van Ismaël dus, die woonden van Havila tot Soer toe, het welk tegenover Egypte is. Uiteraard in verband met Egypte, want de moeder van Ismaël was een Egyptische immers. En daar ging hij naar Assur en hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dit zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Punt. Leuk, hè? Ismaël zei, dit zijn de geschiedenissen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. Maar Isaac ondertekent gewoon met, dit zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Niet uit de dienstmaagd, maar uit de vrije. En dus erfgenaam, en daarna gaat het verhaal verder met de volgende schrijver. Nou. Als je het uitrekent, blijkt dat Ismaël gestorven is 57 jaar voor de dood van Isaac. Dus het kan makkelijk. Isaac beschrijft dus de dood van Ismaël. En bovendien leefde Isaac lang genoeg om al deze afstammelingen van Ismaël geboren te zien worden. En dit verhaal eindigt dus uiteraard kort voor de dood van Isaac. Waarna de volgende schrijver begint. En dat is uiteraard niet Jacob. Nee, want de oudste zoon van Isaac was Esau. En dus is Esau de volgende schrijver. Vanaf 25 vers 19b tot 36 vers 1. En het leuke is dat zoals Ismaël de geschiedenis beschreef van Abraham, zo beschrijft Esau de geschiedenis van Jacob. Ja, ja, vandaar dat we het zo objectief meegedeeld krijgen. Zeker, met alle zwakheden van Jacob en alles erbij. Maar goed, het begint met het noemen, uiteraard, van de afstammelingen van de voorgaande schrijver. Hè? Dus het begint met de afstammelingen van Isaac, namelijk Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud, zie je dat dat een nieuw verhaal is? Want dat Abraham Isaac gewoon, dat weten we zachtjes aan wel. Maar Esau neemt gewoon de draad even op. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, Padam Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heer, want hij en zij waren onvruchtbaar. En de Heer liet zich verbidden, staat er. En toen werden er twee geboren. Eerst Esau en daarna Jacob. En dat is wat Esau dus allemaal even vermeldt. Waarna hij de hele geschiedenis van Jacob vertelt. En dan vervolgens eindigt met de dood van Isaac. in 35 vers 29. En Isaac gaf de geest en stierf. Dat zijn geen twee dingen hoor, dat is hetzelfde. Hè? Isaac gaf de geest, oh ja, en hij stierf ook, weet je wel. Nee. En is niet plus, zeg ik altijd. Hè. En betekent heel vaak namelijk. Dus Isaac gaf de geest, namelijk stierf. En werd verzameld tot zijn volken. Oud en zat van dagen. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Precies hetzelfde als dat Ismaël en Isaac Abraham begroeven. Zo zijn het Esau en Jacob die samen Isaac begroeven. Waarna ik er nog even op wijs dat in 35 vers 19 staat, alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg, aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. Als u het mij vraagt, is dat die toevoeging het welk is Bethlehem inderdaad van latere datum. Dat zal Mozes geweest zijn of zelfs misschien inderdaad Ezra die dat er later bijgezet heeft. Maar niettemin behoort dat tot het geïnspireerde woord van God. Het heette namelijk oorspronkelijk Efrat. En later werd de naam Bethlehem eraan gegeven, Bethlehem. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Dan blijkt dat er nu nog een deel is. Dat is deel nummer 10. Wat eveneens geschreven is door Esau. Vanaf 36 vers 3. Immers, Esau onderschrijft met... even kijken. In 36 vers 1. Dit nu zijn de geboorten van Esau, welk is Edom... En waar het dan precies ophoudt, weet ik niet. Maar in elk geval is het zo dat het deel wat nu volgt ook geschreven is door Esau. Dat kan heel goed. De man heeft gewoon de dingen ondertekend en gedacht, nou is het afgelopen. Ik hou er maar eens mee op. En naam mij, niet de zonvloed, maar iets anders natuurlijk. Want dat was al geweest, hè. Juist. Er zijn toch nog mensen wakker, merk ik toch mijn verheuging. En blijdschap en vreugde. Goed. Maar Esau voegde nog wat aan toe, dus dan krijg je een zogenaamd postscriptum, een naschrift van Esau, een PS heet zoiets, ja, dank u. Verdere geschiedenis van Esau, dat is heel opmerkelijk, want Esau is een dubbele, een tweeling, de helft van een tweeling. Bij Esau gaat er van alles dubbel trouwens, en zelfs het verhaal wat hij vertelt is dubbel, ja, dat meen ik echt, maar daar kom ik nog ooit wel eens een keer op terug. Dus we krijgen een tweedelig verslag. En het eindigt met, Esau is Edom. Want hij is dubbel, hij heeft zelfs een dubbele naam. En het eindigt ook met de plaats van afsluiting in vers 9. Dit nu zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. En daarvoor stond, vers 8, derhalve woonde Esau op het gebergte Seir. En dan meteen, Esau is Edom. Zodat we goed weten wie de schrijver van dit stuk is. Esau, namelijk Edom. Punt. Waarna in vers 10... Overigens, dit eindigt ook met het noemen van de plaats van afsluiting, namelijk het gebergte van Seir. Nou, dan komen we in het elfde deel, dat begint in 36 vers 10, dit zijn de namen der zonen van Esau. Elifas, maar dat stond ook al in vers 4. Maar daar was het door Esau geschreven, en nu wordt de draad opgepakt door zijn broer Jacob, want dat was... Officieel de eerstgeborene, die krijgt het spul dus mee. En die begint met te vertellen hoe het was met de voorgaande schrijver. En zegt, nou, hij kreeg zonen Elifas van Ada en Reuel. En zo gaat het door. Dus Jacob doet dat nog eens even over. En vertelt dan zijn verhaal verder. Want niet zoveel meer, want de geschiedenis van Jacob was al beschreven door Esau. Als oudste van de familie. Dus Jacob geeft alleen nog de afstammelingen van Esau... En eindigt precies zoals Esau zelf eindigde. In vers 10. Wat zeg ik? Vers 10. Nee, niet in vers 10. Maar die eindigt in vers 43. Met te zeggen. Hij is Esau, de vader van Edom. Dus hij zegt eigenlijk weer. Denk erom, Esau is Edom. Dus hij doet het nog eens dunnetjes over. En eindigt eveneens met de plaats van afsluiting. Namelijk in vers 1 van hoofdstuk 37. Want daar staat, En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan. Dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Punt. En dat dit niet de kop is, dat die uitdrukking, dit zijn de geschiedenissen van, niet de kop is van een artikel, dat blijkt wel, want hier staat, dit zijn de geschiedenissen van Jacob, en dan begint het verhaal over Jozef. Dus het is niet de kop van een nieuw artikel, maar het is het onderschrift van het voorgaande.